We leven in een overgangstijd. En er zijn steeds andere dingen die ons opschrikken. Als je denkt dat de coronamaatregelen zo'n beetje voorbij zijn, dan breekt er een oorlog uit. En eigen aan overgangstijd is dat we niet weten. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Je weet niet hoe het verder gaat. En je weet dus ook niet hoe je je zou kunnen verhouden tot wat er gaat komen. Dus het is onzeker. En onzekerheid geeft onrust en bezorgdheid. Ik was vorige week een week op retraite en kwam vrijdagavond daar weer uit en kwam tot de ontdekking dat er ondertussen een oorlog was uitgebroken. En ik had in de weken daarvoor natuurlijk wel de krant gelezen, maar ik kon me absoluut niet voorstellen wat nou de aanleiding was dat dat was gebeurd in die week, dat ik net het nieuws niet gevolgd had. En ook dat ik me geen voorstelling kan maken van wat hier nou de gevolgen van zijn. Wat hier nou uit voortkomt. En vanmiddag, toen ik dit verhaal aan het maken was, ben ik lekker in de tuin gaan werken. De zon scheen, ik heb onkruid gewiet. En je gaat daarnaast ook hele gewone dingen doen. Het gewone leven is er ook. Dat maakt het eigenlijk nog absurder. Voelt van ja, je kan ook net doen als je de krant niet leest en de tv uitlaat. Als we hier vanavond gewoon alleen met mijn ogen dicht zitten en ik mijn mond erover hou, dan merk je er verder niks van. En ik ben dus gaan opzoeken wat nou de aanleiding was om voor Rusland Oekraïne binnen te vallen. En het deed mij denken aan van ja, je kunt vanuit een bepaald gezichtspunt wat je inneemt alles gebruiken, alles zeggen om dat eigen gezichtspunt te bevestigen en van je eigen gelijk overtuigd te zijn en daar dan de machtsmiddelen aan koppelen. En dat heet dan oorlog, het bestrijden van het westerse nazisme. En voor mij is, ja, ik moet dan natuurlijk ook gewoon zo'n lezing houden, dus ik ben dan ook op zoek naar een onderwerp. Maar voor mij is dat wat ik leer in het mediteren toch ook altijd een bron van waaruit ik dan probeer een aanknopingspunt te vinden of een soort verklaring te vinden. Omdat de historische Boeddha heeft de werking van de geest heel precies en heel consequent uitgedacht, opgeschreven en aan anderen overgedragen. En dat rare van, het is onnavolgbaar hoe iemand vanuit dat idee opkomt om een oorlog te ontketenen, bracht me bij het boeddhistische begrip papancha. En papancha betekent de illusie die zichzelf bevestigt. Ook wel eens Christina Veldman, een Engelse meditatieleraar, hoorde zeggen, het is alsof je geest rondjes draait. En zijn eigen redenering volgt en iedere keer een stapje verder zet om daarin zijn redenering kracht bij te zetten. En papancha wordt als volgt beschreven in een van de leerredes. Wat een mens ook bedenkt, dat onderscheidt zich. Een mooie manier om te zeggen van, als je een bepaalde bril opzet, dan herken je dat in de realiteit. Dan kom je dat tegen, dan bevestigt de realiteit dat wat jij had bedacht, jouw kijkrichting. En wat de mens onderscheidt, daardoor ontstaan overwegingen van differentiatie. Dat wat jij ziet in jouw werkelijkheid is een oorzaak voor wij-zij, differentiatie, onderscheid maken tussen eigen en niet-eigen. En in de tekst die ik daarover las, stond een redenering uitgeschreven. En die gaat als volgt. Ik heb gelijk dat ik aversie voel. En daarom is hij, dat is dan dat differentiëren van ik heb gelijk, dus hij staat er tegenover. Daarom is hij iemand om te haten. Ik heb gelijk dat ik aversie voel en dan wordt hij iemand om te haten. En daaruit volgt, hij maakt mij en anderen bang. Dus moet hij uitgeschakeld worden. Ik kan niet overleven als hij blijft leven. Dus is het mijn plicht om hem te doden. Voor mijn eigen bestwil en voor dat van anderen. Het is bijna beangstigend, logisch klinkend. Maar zo kun je dus een redenering opbouwen waarbij je je eigen manier van kijken steeds bevestigt, steeds de grond daarvoor vindt. En op die manier een beeld maakt van hij, de ander, die aversie oproept, die je bang maakt, die dus weg moet. En ik vind het belangrijk om zo'n voorbeeld te noemen, zodat je je weer kunt voorstellen dat het in jouw geest ook zo zou kunnen gebeuren. Want dit is een heel gewone manier van redeneren. Misschien gaat het bij ons niet over mensen die we zouden willen doden omdat ze ons bang maken. Maar dat ik kijk zo en ik heb dus een oordeel over jou en dat oordeel bevestigt zich. Dat is iets wat in iedere menselijke geest gebeurt. En oorzaken voor dit wat ze dan papancha noemen, zijn er drie. Oorzaak is hunkeren, iets willen hebben. Bijvoorbeeld, als ik denk aan Rusland, macht willen hebben, invloed in de wereld willen hebben, grondstoffen willen hebben, gelijk willen hebben vanuit jouw politieke standpunten. En vanuit die verlangen naar, of hunkering naar, dus een drijfveer die iets wil. En het moet zo gaan, zoals jij het wil. Wat jij wil hebben, moet je zorgen dat je het krijgt. En een tweede oorzaak is eigendunk. Conceit in het Engels. Overtuigd zijn van je eigen gelijk. Die redenering die ik net noemde is een redenering die zichzelf steeds opnieuw bevestigt. Dit is mijn wereld, dit is mijn wereldbeeld, dit is mijn waarheid. Dus zo is het. En dat kan als een obsessie zijn. Je wilt ook dat anderen dat overnemen en je daarin bevestigen. En vanuit dat overtuigd zijn van je eigen gelijk, ga je dan ook handelen. Ga je iets doen. En het is belangrijk om je te realiseren dat dat een gewoonte is, dat de geest zo werkt, dat het algemeen menselijk is. En ik hoop voor ons allemaal dat het bij ons over onschuldiger en kleinere verlangens en kleinere manieren van jezelf opwaarderen en manifesteren gaat. Maar het is wel iets heel herkenbaars, iets heel menselijks. En de derde oorzaak van Papancha is, wat wel genoemd wordt, wrong view. Een bepaald gezichtspunt wat niet klopt, wat niet juist is. En dat gaat over het gezichtspunt dat jij iets doet en je daarmee krijgt wat je wil en er verder geen consequenties zijn. De misvatting dat wat jij doet geen gevolgen heeft voor jou. Als ik de macht heb om anderen te doden, dan ga ik ervan uit dat ik blijf leven en dat ik daarmee win. En het gegeven dat als ik anderen dood, dat wraak oproept en de neiging om de doden te wreken, dat dat tegen mij zich zal keren, dat is iets waar als je ervan overtuigd bent dat het gaat zoals jij wil en dat jij jouw standpunt kunt innemen en anderen daarvan kunt overtuigen, dan heb je niet door dat er een weerslag is. Dat jouw daden gevolgen hebben. En dat er een verantwoordelijkheid is voor wat je doet. En dat is wat je dan nu ook ziet ontstaan. Het feit dat mensen gedood worden, aangevallen worden, roept in de wereld de reactie op van dat kunnen we niet laten gebeuren, dan moeten wij ook. Ik wil geen oorlog, ik wil niet doden. En het lijkt onoverkomelijk dat je terug moet gaan vechten. Een van de uitgangspunten van met elkaar omgaan, die algemeen bij wet geregeld zijn en die we ook als we hier samen mediteren als uitgangspunt hebben, dat zijn de aandachtsoefeningen of de precepts of de regels die je op je neemt om te zorgen voor veiligheid en harmonie. En de eerste daarvan is, ik onderneem de training om niet te doden. En daar zit een manier van denken achter, die uitgaat van, omdat ik het leven lief heb, kan ik me inbeelden, kan ik me voorstellen dat jij je leven ook lief hebt. En van daaruit, zoals ik wil blijven leven, wil jij ook blijven leven. En als ik jou kwaad toewens, dan bezet ik daarmee mijn eigen geest. Dus nog voordat ik jou iets kwaads heb kunnen toebrengen, ben ik al besmet geraakt. Boeddha neemt dan het voorbeeld van, je gooit een brandende bal of een stuk houtskool wat in het vuur gelegen heeft, wat nog brandt. Dat pak je op en dat wil je naar iemand toe gooien. En het feit dat je het oppakt, maakt dat je je hand verbrandt. En of je nou met dat stuk houtkool ook iemand werkelijk raakt, is maar vraag 2. Maar je hebt je eigen hand al gebrand voordat je daarmee kwaad hebt kunnen doen of een ander hebt kunnen beschadigen. En zo werkt willen doden. Je hebt in je eigen geest al een toon gezet die mij schade berokkent, voordat de actie naar de ander nog maar is begonnen. En deze manier van een training ondernemen of nadenken over doden, daar zitten twee kanten aan. En dat is die kant die ervan gewaar is, wordt ook wel right view genoemd, de kant die ervan gewaar is dat alles wat ik doe heeft een gevolg. En dat gevolg, dat draag ik. Wat ik zeg en wat ik doe, heeft een impact. En die laat in eerste instantie een indruk achter in mijn geest en ik draag de gevolgen daarvan. En dat is het principe van onderlinge afhankelijkheid. En het tweede kant hiervan is dat als je zo'n avond mediteert, zoals we hier gedaan hebben, dan oefenen we moed. We oefenen eerlijkheid. Alles wat zo als vanzelf opkomt, langskomt, aankijken, opmerken. Het lef hebben om het te laten bestaan. Of je het nou prettig vindt of onprettig. Of je je ervoor schaamt of dat je er trots op bent. Of je het fijn vindt of helemaal niet. Voor opmerkzaamheid geef je het bestaansrecht. Het is er. En je merkt het op. Je ziet het. En die moed en die eerlijkheid om het werkelijk te zien zoals het is, dat raakt het hart. Het hart opent zich. Het hart wat trilt bij het zien van lijden. En die de impuls heeft om dat lijden te willen verzachten. Dus als we zulke moeilijke tendensen onder ogen komen van uitsluiten of van wegzetten, of van je superieur voelen en daarmee iets of iemand anders inferieur maken. Een ander benadelen of achterstellen. Jaloers zijn, concurreren. Tot aan het ontmenselijke van anderen. Ze zijn een gevaar, ze zijn fout. Dat zijn allemaal neigingen van de geest die algemeen menselijk zijn. Die kunnen gebeuren. En om het lef te hebben om dat voor jezelf te zien. Dat maakt je gewaar van wat je kiest om te doen en te zeggen en wat niet. En dat maakt de weg open om compassie te laten groeien. De enige manier waarop het lijden zich kan omvormen tot iets wat een positief effect heeft, is het feit dat het compassie oproept. In april 2019 stonden een aantal mensen, 25 mensen, ook een aantal mensen die nu hier in deze kring of via het scherm meedoen, stonden in Westerbork. Samen met zuster Virenjani, een Amerikaanse non die in Burma woont en die één keer per jaar hier naartoe kwam. En zij had het initiatief genomen om met ons naar Westerbork te willen. En dat is een plek waar wij de sporen van oorlog kunnen voelen. Van lang geleden, maar nog steeds kunnen voelen. En het had op ons het effect dat we ons konden realiseren hoe we én slachtoffer én dader kunnen zijn. Dus dat je gaat realiseren dat die manier van redeneren, die papancha manier, dat dat menselijk is. En dat dat in ieder mens op kan komen. En dat het dus zo wezenlijk is dat we herkennen wat er speelt. Dat je opmerkt wat er in je geest gebeurt. En dat dat opmerken een zicht geeft op en een keus mogelijk maakt voor wat je zegt en wat je doet. Ik zou tot slot een gedicht willen voorlezen van Thich Nhat Hanh, een Vietnamese meditatieleraar. En dat gedicht heet Noem me bij mijn ware namen. Zeg niet dat ik morgen ga, als zelfs vandaag nog komen moet. Kijk naar me. Elke seconde verschijn ik hier om een knop aan een lentetak te zijn. Een vogel met nog tere vleugels die in zijn nieuwe nest leert zingen. Om een rups te zijn in het hart van een bloem. Een juweel omgeven door gesteenten. Altijd nog kom ik om te lachen en te huilen, te vrezen en te hopen. Het ritme van mijn hart is het komen en gaan van al wat leeft. Ik ben de eendagsvlieg die van gedaante wisselt op het water van de rivier. Ik ben de vogel die een duikvlucht maakt om de vlieg te verorberen. Ik ben de kikker die vrolijk zwemt in het heldere water van een vijver. En ik ben de ringslang die stilletjes zich voedt met de kikker. Ik ben het kind in Oeganda, vel over been, mijn benen als dunne bamboe. Ik ben de wapenkoopman die dodelijk wapentuig aan Oeganda verkoopt. Ik ben het meisje van 12, een bootvluchteling die zich in zee stort na te zijn verkracht door een piraat. En ik ben de piraat. Met een hart dat niet kan zien en niet kan liefhebben. Ik ben lid van het politbureau met macht in mijn handen. En ik ben de man die zijn bloedschuld aan zijn volk moet betalen. Dat langzaam wegsterft in een werkkamp. Mijn vreugde is als de lente, zo warm dat de bloemen overal op aarde ontluiken. Mijn pijn is als een rivier van tranen, zo onmetelijk dat ze alle oceanen vult. Noem me daarom bij mijn ware namen. alsjeblieft, zodat ik al mijn huilen en lachen tezamen hoor, zodat mijn vreugde en pijn één zijn. Noem me bij mijn ware namen, alsjeblieft, zodat ik kan ontwaken en de deur van mijn hart open kan staan, de deur van mededogen. Een heel bijzonder gedicht wat steeds de twee kanten naast elkaar zet. Van de vreugde en de tranen. Van de dader en het slachtoffer. Van het erkennen wat er speelt en wat de gevolgen daarvan zijn. En de realiteit dat er in het leven zoveel is wat we niet willen, wat destructief is. En dat we ons moeten leren verhouden tot wat dat veroorzaakt, hoe dat opkomt, hoe dat ontstaat. En ons realiseren dat het gevolgen heeft. Zodat we kiezen voor in vrede zijn. En dat het hart opent. Compassie geeft met mensen die slachtoffer zijn. En met daders die slachtoffer kunnen zijn.